Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Manuel Venderbos. Vandaag begint de rechtszaak over het bombardement in de Goravallei in Afghanistan. In 2007 vielen hierbij tientallen doden en de nabestaanden van hen zijn nu een zaak gestart tegen de Nederlandse staat. Verslaggever Raymond Boeren weet van hoed en de rand. Neem ons even mee terug. Wat is er in 2007 precies gebeurd in Afghanistan?
Bij die Goravallei, daar zaten heel veel Nederlandse militairen, ongeveer 60 op een vooruitgeschoven post. En op 16 juni zijn zij omsingeld en zijn er zware gevechten geleverd. Toen is er besloten om daar 's nachts te gaan bombarderen met artillerie en met vliegtuigen. Om die Nederlanders daar weer te ontzetten en dat dorp te behouden. Dat was een ontzettend belangrijk knooppunt in die regio. Uiteindelijk heeft Nederland die slag ook gewonnen, na 4 dagen strijd.
Heel veel strijd dus. Hoeveel mensen zijn er omgekomen bij dit bombardement, bij dit gevecht?
Ja, dat is de schaduwkant van dit verhaal. Door die bombardementen, onder andere, zijn daar burgerslachtoffers gevallen, 50 tot 80. Ook door Taliban overigens, die hebben daar ook mensen geliquideerd en mensen om het leven gebracht. In totaal zijn er 250 slachtoffers, 50 tot 80 daarvan, dat is moeilijk precies te zeggen, die zijn burger.
Nu zijn er Afghaanse nabestaanden, wat eisen die van Nederland?
Ja, die willen een schadevergoeding, die zeggen... Nederland, jullie hebben daar blind geweld gebruikt. Wij zaten nog in het gebied, we zijn niet gewaarschuwd. En artillerie is nou niet het meest nauwkeurige middel om een gebied mee te bestoken. Die vallen ergens en die ergens tussen de 50 en 100 meter. Je kunt niet, in ieder geval in die tijd nog niet precies met die granaten richten. Die zijn familieleden verloren, die willen daar nu een schadevergoeding. Die houden Nederland verantwoordelijk.
Ja, nou houden zij dan Nederland verantwoordelijk of de commandant van die strijdkrachten? Of hoe zit dat precies?
De commandant heeft wel de besluiten genomen, maar uiteindelijk is het ministerie van Defensie, de staat die... Die verantwoordelijkheid draagt.
En uiteindelijk krijgen die nabestaanden de slachtoffers natuurlijk niet terug. Wat hopen ze uit deze rechtszaak te halen?
Nou ja, in elk geval, wat ik zeg, uiteindelijk zijn familieleden verloren, maar ook door de bombardementen zijn hun huizen verwoest. Dus uiteindelijk hopen ze daar natuurlijk genoegdoening voor te krijgen. Er is in die tijd ook wel door de Nederlanders door het gebied gegaan om te kijken wat is de schade. En ze hebben er al geprobeerd om mensen schadeloos te stellen. Hè. Er is daar ter plekke destijds uitgekeerd als er een duidelijke verband was tussen een bom en de schade. Maar deze nabestaanden vinden dat dus niet genoeg.
Ik heb je stuk gelezen in de krant. Ligt de commandant nu ook onder vuur? Want die heeft 14 jaar lang zijn mond hierover gehouden.
Ja, nee, de commandant was altijd op de achtergrond. Hè. Die heeft daar zelf nooit iets over gezegd. Publiekelijk, wel intern natuurlijk, heeft hij verantwoording afgelegd. Maar nu, ja, hij is toch een beetje geraakt en gefrustreerd ook. Dat die nabestaanden de militairen wegzetten als moordenaars. Dus, heel veel militairen kijken er zo niet naar. Hè. Het was wel eens waar een bloedige strijd. Maar volgens de militairen en volgens deze commandanten was dat echt nodig. We zaten als hat in de val verteld. En we moesten onszelf verdedigen. Als we dat niet hadden gedaan, waren er waarschijnlijk nog meer slachtoffers gevallen.
Een 35-jarige man uit Urk is aangehouden na het geweld tegen journalisten zondag. Hij wordt ervan verdacht Poont-verslaggever Mark Baanders te hebben aangereden, die daar kerkgangers probeerde te interviewen.
Jezus, man! Jezus, doe normaal, vent! Hé! Hey.
Verslaggever van Poont kreeg dus naast die aanrijding ook wat rake schoppen te verduren. En verslaggever van de Stentor Jasper van Loo was gisteren ook bij de Urkse Sionkerk. Hoe was de sfeer daar, vond jij?
De sfeer was zeker grimmig te noemen. Er stonden wat Urkers, die zelf niet naar de kerk gingen overigens, aan de zijkant bij de Sionkerk op een ophoging om als een beetje goed in de gaten te houden. En journalisten werden gefotografeerd, ook een beetje geïntimideerd, want er werd af en toe wat geroepen. En er reden ook misschien auto's reden mensen rond om, een beetje om de journalisten heen, om ze in de gaten te houden. En dat was dus best wel intimiderend, kan ik zeggen, ja.
Jij was daar met een andere collega van de Stentor. Zijn jullie ook lastig gevallen?
Nou, ik heb mezelf persoonlijk niet direct op dat moment meteen bij de kerk zelf onveilig gevoeld. Maar ik voelde me wel een beetje geïntimideerd, zoals ik net zei. De kerk was ongeveer een uur bezig en toen stond een beetje aan de zijkant. En toen kwam er ook een beveiliger van een andere mediaorganisatie naast ons toe. En die zei van, nou, de mensen bij de kerk komen bij elkaar. Het is op dit moment echt te ongevaarlijk. Wij gaan in ieder geval weg. En nou, iets daarna zijn we weggegaan. En toen heeft een collega van mij van de Stentor tegen de zijkant van de auto een ei gegooid gekregen. Dus dat was natuurlijk niet fijn. Ja.
Nee, we zagen net beelden van een zilvergrijze BMW die een poontverslaggever aanreed. Waar wordt de aangehouden man van verdacht? Want die man is dus, die bestuurder is aangehouden.
Ja, klopt. Die man wordt inderdaad verdacht van die man, de verslaggever van poot Mark Baanders, te hebben aangereden. De man parkeerde zijn auto vlak voor de kerk. En op dat moment opvallend, want een meisje die op de bijrijdersstoel zat, keek met open mond toe. En daarna zijn ze de kerk ingestapt. Maar hij wordt inderdaad verdacht van de verslaggever aan te hebben gereden. En vlak daarvoor zijn er ook nog twee mensen hebben de verslaggever ook zelf klappen gegeven. En die mensen zijn nog niet opgepakt, voor zover we kunnen weten. Maar daar staat hier los van.
Ja, maar in datzelfde beeld zie je ook een politieagent. De politie was dus aanwezig. Waarom werd er niet ter plekke opgetreden tegen dit geweld?
Ja, er was inderdaad één agent aanwezig. En die liet ook na het incident in de aanrijding weten van het zeggen van ik heb het nummerbord genoteerd. Maar heeft de bestuurder niet meteen aan. Die kon gewoon de kerk inlopen. En naar eigen zeggen heeft de agent dat gedaan om escalatie te voorkomen. Toen ik wegreed uit Urk, toen zag ik wel allemaal politieauto's richting Urk gaan. Maar dat was denk ik ongeveer drie kwartier of een uur nadat het incident was gebeurd. Dus ja, de politie kwam in ieder geval, versterking kwam erg laat.
Er is nog altijd veel geweld in het Zuidoost-Aziatische land Myanmar. De bevolking gaat de straat op omdat ze het niet eens zijn met het nieuwe militaire regime. De demonstraties worden hard neergeslagen. Afgelopen weekend vielen de meeste doden, waaronder een kind van 5. Paul Roelofsen werkt voor hulporganisatie Cordate en woont in de stad Yangon, waar er ook veel doden vielen. Hoe kijk je terug op afgelopen weekend?
Afgelopen weekend was natuurlijk een moeilijke en donkere tijd in de geschiedenis van Myanmar.
En want hoeveel doden zijn er gevallen?
Het is niet helemaal zeker, maar het getal wat ik het meest gehoord heb is 114.
Zo. De bevolking komt eigenlijk een beetje in opstand. Beschrijf de situatie in het land dus.
Je ziet in Yangon, maar niet alleen in Yangon. Ik las net in 50 verschillende steden dat er geprotesteerd wordt. Wat je ook gezien hebt over de afgelopen dagen, dat aanvankelijk waren de protesten vredig. Ook de militairen deden niks. Maar na een paar weken werd er hard ingegrepen, werden de protesten kleiner, maar veelvuldiger. Dus meer kleinere groepjes die snel wat dingen deden en dan weer weg waren omdat er geschoten zou worden. Dus het is steeds gewelddadiger geworden en op steeds meer plaatsen.
Ja, nou woon je daar met je gezin en je werkteam bestaat uit lokale mensen. Is het nog wel veilig voor jullie om er te werken?
Op dit moment is het niet veilig. De meeste van onze personeelsleden, Die zijn gewoon thuis, omdat het gewoon niet in de gebieden waar zij wonen, dat het niet veilig is. Een aantal van onze mensen wonen in gebieden waar de staat van beleg is afgekondigd. En daar op straat zijn ze zeker niet veilig. Dan heb ik het ongeveer over 20%, 25% van mijn personeel wonen in dat soort gebieden.
Ja. Wat voor hulp bied je normaal gesproken als organisatie?
We hebben eigenlijk twee verschillende soorten of drie verschillende soorten programma's. We hebben programma's op het gebied van waardeketens. Dus vooral op het gebied van ontwikkelen van mung bean. Eigenlijk weet ik niet wat dat in het Nederlands is. We hebben heel veel vrouwen, spaar- en uitleengroepjes georganiseerd. En we hebben een programma op het gebied van afvalverzameling en schoon drinkwater in stedelijke gebieden.
En wat kun je dan nu doen terwijl alles stil ligt?
Veel van de dingen die ik net noemde, die we hebben opgezet, die werken nog steeds. Ondanks dat er veel onrust is, wordt er nog steeds schoon drinkwater geproduceerd en wordt nog steeds afval opgehaald. Maar we zijn bezig om een noodhulpprogramma op te zetten om zodra gebieden weer open gaan waar we altijd al gewerkt hebben, dat we noodhulp kunnen bieden. Omdat er middels wat onderzoeken die we gedaan hebben, behoorlijk veel honger is in de gebieden waar wij werken.
En tot slot, wat is dan het perspectief?
Dat is echt een moeilijke vraag. Ik ook een stukje gezien van mijn voorganger. Die had het ook over een glazen bol. Ik heb ook geen glazen bol. Dus het is heel moeilijk te zeggen op dit moment waar dit nou heen gaat. Er zijn een aantal scenario's. Ik denk dat het wat te ver gaat om hierover uit te wijden. Ik zou kunnen zeggen is wat de toekomst brengen mogen. Ik weet het niet.
Zet je dubbel cassettedek maar klaar, want ze zijn er weer.
Kan ik iemand nog even bijschenken?
Dit is Jet, moeder overste. Veel te goed voor deze wereld en kookt het liefst voor de hele buurt.
Ja, dat is Sander. Dat is een beetje de Hannibal van onze club. Beetje degelijke huisvader, hoor.
Manuel, soms een tikkeltje jaloers. Vooral op sportieve veertigers en op mensen die niet in het ubersaaie Hilversum wonen.
Moet jij zeggen, Wietske, ons groentje die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt.
Maar met twee jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje.
Gezellig, jongens. Zullen we beginnen?
Elke zaterdag een nieuwe aflevering van de podcastserie De Veertigers. Te beluisteren via ad.nl/De Veertigers, alle podcast-apps en sites van PZC, Brabants en Eindhoven's Dagblad, BN De Stem, Tubantia, De Gelderlander en De Stentor.